Mind your step.
Dit is Grenzeloos Ondernemen. Het programma over ondernemen in het buitenland. Met Volker Tempelman.
Grenzeloos Ondernemen komt deze keer vanuit Washington DC in Amerika. Vanuit de Podcast Village Studios in de wijk Burleigh Hillendale, om precies te zijn. We zitten midden in de stad, vlakbij downtown DC, net ten noordwesten van het Witte Huis, de Capitol en de Lincoln Memorial. En niet ver van de wereldberoemde nationale militaire begraafplaats Arlington. Een hele bijzondere plek. Te gast natuurlijk Nederlandse ondernemers die wonen en werken in Amerika. Aan tafel hier zijn Ipe von Hengst, oprichter en chef-kok van restaurantketen Silver Diner. Martin de Groot, eigenaar van NL2US en voorzitter van de Netherlands America Chamber. Oscar Warmerdam, founder en CEO van duurzaam en innovatief groenbedrijf Semper Green. En last but certainly not least, de Nederlandse ambassadeur in de USA, meneer Hennis Schuwer. Welkom, leuk dat jullie er allemaal zijn.
Dankjewel.
Goed om jullie allemaal bij elkaar te hebben hier, om met de ambassadeur te beginnen. Nogmaals, welkom. Henne, altijd al in DC ambassadeur willen zijn?
Ja, absoluut. Ja.
Ben je dan de head honcho van alle ambassadeurs als je deze post mag bekleden?
Nou, dat is moeilijk om te zeggen. Er zijn andere mensen die misschien andere posten belangrijker zullen vinden. Maar dat je wel in het bovensegment zit, absoluut.
Voelt dat soms ook als ondernemen?
Ja, ambassadeur zijn of een ambassade is misschien best een kleine onderneming. Zeker als je ziet hoeveel tijd en aandacht wij besteden aan economische onderwerpen onderhand. Dat is toch zeker 50% van ook van mijn dagtaak. Ja, dan zijn we een beetje kleine ondernemer.
Waarom was DC en het ambassadeurschap in Amerika voor jou altijd zo belangrijk en het doel?
Dit is mijn derde keer in de Verenigde Staten. Ik ben begonnen in 88 in Los Angeles. Ik ben teruggekeerd hier in Washington in 97, 5 jaar geweest. Voor mij is DC of de Verenigde Staten nog steeds het centrum van de macht en de wereld. En als je in dit vak zit, noem het maar het diplomatieke vak, is dit wel major league. Hier gebeuren natuurlijk toch... Hier worden grote beslissingen op het wereldtoneel genomen. Hier komt iedereen langs. Het is heel leuk om daar, al is het een miniem radertje in dat spel te zijn, is heel leuk.
Zo voelt het misschien nog wel, een klein radertje in dat grote geheel.
Ja, we moeten onszelf niet te veel op de borst slaan, maar we moeten onszelf ook niet wegvlakken. Wij kunnen, als je het spel goed speelt en als je goed inspeelt op de mogelijkheden die er zijn, kan je een beetje verschil maken. Daarnaast, heel eerlijk, wij zijn een land dat nog steeds hier een goede naam heeft. We hebben een product dat gewaardeerd wordt als ondernemend land, om het zo maar toch maar te zeggen. Als land met een hele lange historie met de Verenigde Staten hebben we, ik wil niet zeggen, een streepje voor, maar we worden wel gehoord.
Ipe, hoe is dat voor jou? Waarom ben jij juist in Washington gaan ondernemen en in Amerika?
Well, ik heb ook een hele tijd ben ik door de hele United States gegaan. Ik ben eerst in New York ben ik begonnen. Door New York geweest. Ik ben in Houston, Texas, Charlotte, North Carolina. En ik zit nu al 34 jaar in Washington, D.C. En de reden waarom ik hier kwam is ik begon een partnership met mijn partner Bob. En we openden samen op 3 American cafés. En die hebben we verkocht. En toen zijn we met de Silver Diner begonnen.
In 89 was dat?
Ja, 89. Ja, 30 jaar volgend jaar.
Waarom dan op deze plek, als je al zoveel van de VS had gezien als ondernemer?
Wel, als je in Washington bent, alles gebeurt hier in deze stad. Echt voor mijn bedrijf. Want wat er gebeurd is dat nieuwe bedrijven, nieuwe concepts, die willen zich allemaal ontwikkelen in Washington D.C. Ze zeggen altijd, als het hier lukt, dan kan het naar de rest van de United States gaan.
Niet New York.
Niet New York, nee. Want hier,
daar zeggen ze van, if you can make it,
ja,
there, you can make it
bent,
anywhere.
Want je bent hier een beetje tussen het zuiden en het noorden. Als je in New York zit, dat is helemaal een stad op zichzelf. Dat zijn ketenbedrijven voor 30, 40 restaurants. En die zijn nog nooit buiten New York geweest. Die zitten allemaal in één stad. En ik bedoel, dat is misschien als je dat in Nederland vertelt, dat er iemand een bedrijf heeft en die heeft 40 zaken van hetzelfde in New York City. Dat is misschien een beetje moeilijk te begrijpen, maar dat kan je hier doen. En als je dus in Washington zit, dan pak je het zuiden, je pakt het noorden, je hebt de markt, je hebt het geld, Je hebt mensen die minder geld hebben en je kan zien hoe het hier lukt. En daarom zijn we hier gekomen in 1989.
Mee eens, Martin?
De verschillen tussen New York en Washington bedoel je?
Nou, vooral wat Ipe zegt, dat Washington zo'n ontzettend goede plek is juist om te ondernemen. Omdat alles hier bij elkaar komt.
Voor zijn branche denk ik wel, maar het hangt vanaf welke branche je bent.
Ja. Is dat voor jou anders? Hoe?
Ik zit hier al 20 jaar in Amerika. En ik heb bijvoorbeeld 10 jaar geleden een productiebedrijf gehad waar we kant-en-klare maaltijden maakten met een paar andere jongens. En dat is deze regio niet goed genoeg voor. Want hier zitten allemaal lobbyisten en Wereldbank en ambassade mensen. En het land is heel duur. Dus je hebt hier geen fabrieken enzovoorts in de regio. Dan moet je meer naar de zuidelijke staten enzovoorts.
Hier is voor iedereen weer anders, hè?
Ja. Ja.
Wat betekent dat voor jou in dat proces? Je hebt dat bedrijf misschien toen veranderd in een ander bedrijf?
Dat hebben we verkocht. En nu help ik Nederlandse bedrijven hier hun producten op de markt te zetten in Amerika. En daarvoor moet ik gewoon een vliegveld hebben. En er zitten hier 3 vliegvelden in de buurt, dus dat maakt Washington makkelijk.
Ja, is dat echt dat logistieke gedeelte? Want dan had het bijvoorbeeld misschien ook wel in een andere stad gekund waar drie
vliegvelden
zijn.
De logistiek is makkelijk. En mijn vrouw heeft hier een baan in DC en daarvoor moeten we hier zijn. Dus dat is de combinatie.
Is vaak een mooi verhaal altijd in deze gesprekken. De liefde. Oscar, is dat voor jou ook een reden geweest om 28 jaar geleden naar Amerika te verkassen en hier te gaan ondernemen?
De reden dat ik naar Amerika toe ging, ik was 18,5 en ik wist mijn god niet wat ik zou moeten doen de rest van mijn leven. En ik dacht van, mijn buurman die had een bedrijf, een import-exportbedrijf in Atlanta. En die man die wist dat ik één ding heel goed kon doen en dat was hard werken. Voor de rest had ik dus weinig opleiding en weinig verstand. Maar ik was dus goed in de warehouse, in de bolle schuur. Letterlijk begonnen in de bolle schuur.
Ja. Waar kom je vandaan? Waar was dat?
Ik kom van origine uit Lisse, Voorhout, vlakbij Keukenhof.
Oh, dus de bollenstreek natuurlijk.
Het kan niet een grote cliché zijn. Amerikanen zeggen altijd, wat deden je vader en moeder vroeger? Ik zei, ik kweekte tulpen. zo ben ik dus eigenlijk begonnen. En ik had heel veel geluk. Ik kwam bij een heel snel groeiend Nederlands bedrijf. Het groeide zo vreselijk snel. En dat vind ik altijd het mooie van Amerika. Hier is echt, the sky is the limit. En als je gewoon heel veel inzet toont en heel veel initiatief neemt, dan kan je gewoon heel snel groeien. Dus ik ging vanuit de schuur letterlijk 12 jaar later. Ik ben door alle lagen heen gegaan van sales en marketing, management. En dan 12 jaar later was ik de baas van het hele bedrijf. Toen ben ik daar op een gegeven moment ben ik mijn eigen bedrijf gestart in Atlanta. En dat was een kwekerij, waterplantenkwekerij met de heer Ronald Moerings uit Nederland vandaan. En Martin die kan Ronald Moerings ook. Vreselijke, energieke, gekke kerel. Hij is helaas 2 jaar geleden, of 3 jaar geleden nu al gestorven. Maar dat was mijn business partner. En hij vond het prachtig mooi om hier een bedrijf te beginnen. Hij had vreselijk veel succes in Europa. En hij dacht van Amerika, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dan kunnen we het ook herhalen. En zo ben ik dus het tweede bedrijf gestart.
Ja, en straks zometeen in het tweede deel gaan we nog veel verder in op de ondernemersverhalen van jullie allemaal. Over DC voor jou, want dat is de plek waar je nu enigszins in de buurt bent. Je zit een beetje buiten de stad. Wat betekent die stad voor jou als ondernemer?
Als ondernemer maakt het mij niet zo gek veel uit. Ik vind het zelf een hele mooie stad, hele leuke stad. Een hele internationale stad. Als je hier bijvoorbeeld in de rij staat bij Starbucks, dan elke wereldtaal die staat voor je en achter je. Dus dat is veel leuker dan bijvoorbeeld Minneapolis of Nashville. Mm-hmm. Ik vind het dus niet echt een Amerikaanse stad eigenlijk. Het is echt een wereldstad. Heb je in New York ook wel. Maar ik ben het met je eens. In New York is echt 100% New York. En dit is meer een verzameling van echt alles. Dus ik vind het gewoon New York, na 4 dagen ben je daar helemaal, krijg je hoofdpijn.
Ja, en ben je helemaal gek gedraaid daar zo door alles.
Politieauto's en vrachtwagens en toeters en taxis.
Ja, hier kunnen ze er ook wat van. Er kwamen net alleen maar helikopters over de stad heen razen.
In New York ben ik na 4 dagen wil ik echt naar huis toe. DC vind ik een fantastische, mooie, rustige, veilige stad.
En DC is voor jou thuis?
Ja, well, ik woon in de suburbs. Ja. Ik woon een beetje tussen het vliegveld. Het is wel lachen dat Martin dat net zei. Het vliegveld voor mij is ook heel belangrijk. Ik vlieg elke week ergens naartoe.
In Amerika of ook naar andere plekken?
Driekwart US en de rest internationaal.
Voor jou is dit dan ook een hele logische plek om te zijn. Daar in die suburbs van Washington. Jij noemt het thuis. Henne, noem jij het ook al thuis? Washington DC?
Nee, ik zal het nooit thuis noemen. Ook dankzij het werk wat ik doe. Ik weet dat ik na 4-5 jaar weer verkast. Dus je settelt op een andere manier. Maar ik woon nu bij elkaar al bijna 11,5 jaar in de Verenigde Staten. Mm-hmm. Ik heb wel een grote liefde voor de Verenigde Staten. Maar ik weet ook dat ik aan het eind van de rit ga ik weer terug. Ik ben Europeaan. En ik zeg ook Europeaan. Ik ben Nederlander, maar getrouwd met een Zweedse. Dus we voelen ons Europeaan. Dat is wel ons huis. Het zal nooit ons huis worden. Maar als ik nou een plek moet kiezen waar ik naast Europa mij het meest thuis voel. Zolang als ik hier nu woon. Ik ken de stad. Ik kan min of meer blind mijn weg vinden. Het is een... Wat iedereen hier ook zegt, dit is het unieke aan deze stad, vind ik altijd. Dit is het schijfvlak tussen Noord en Zuid. Dit is waar de burgeroorlog gevochten is. De dichtstbijzijnde.
Gettysburg.
Het slagveld is allemaal Gettysburg ten noorden, Manassas ten zuiden. Dit was het schijfvlak tussen Noord en Zuid. En dat maakt deze stad ook wel uniek, om dat te zien.
Ja. Hier kwamen de twee werelden, die kwamen ze bij elkaar. Ja.
Absoluut. En daarom is het ook uiteindelijk, denk ik, ook al misschien in een eerder stadium, is het de hoofdstad geworden. Ze zochten iets wat, en dit was natuurlijk vroeger was het een swamp en ze hebben het drooggelegd. Maar dit was het scharnier van de VS.
Zometeen na de break praten we verder met jullie allemaal, de ondernemers hier aan tafel en de ambassadeur, over jullie ondernemersverhaal en over hoe jullie hier terecht zijn gekomen.
On air, online en on demand. Grenzeloosondernemen.com.
Grenzeloos ondernemen komt deze keer vanuit Washington DC in Amerika. Te gast Nederlandse ondernemers die wonen en werken in Amerika. Hier aan tafel zijn Ipe von Hengst, oprichter en chef-kok van restaurantketen Silver Diner. Martin de Groot, eigenaar van NL2US en voorzitter van de Netherlands America Chamber. Oscar Warmerdam, founder en CEO van duurzaam en innovatief groenbedrijf Semper Green. En last but certainly not least, de Nederlandse ambassadeur in de USA, meneer Henne Schuur. Oscar, met jou te beginnen. Ik zeg dat zo, hè? Duurzaam en innovatief groenbedrijf Semper Green. Klopt dat eigenlijk wel?
dat is een goede vraag. Wij leveren dus een product. Het is gemaakt om stormwater, dus regenbuien, extreme regenbuien te kunnen opvangen. In een urban situatie, in een downtown, hoe zeg je dat op zijn Nederlands?
Een stadssituatie.
Elke keer als het regent, bijvoorbeeld hier in Washington DC, dan heb je een gemiddeld zo'n beetje 4 keer per maand heb je een overbelasting van het septic systeem. Het straatwater wordt gecombineerd met het septicwater. En dat wordt dus gestort letterlijk hier in de Potomac. Dus als je op de towpath langs de Potomac, als je daar gaat wandelen op een, laten we zeggen, de dag na de regenbui, dan ruikt het heel vaak heel erg onsmakelijk. En dat is eigenlijk de grootste vervuiling van de Potomac en dan van de Chesapeake Bay.
Mm-hmm.
Dus ons product is gemaakt als een spons om dat volume van het water, om dat tegen te gaan. En minder volume in het systeem betekent minder vervuiling.
En de ambassadeur noemde net kort in de break al even een nieuw project waar jullie nu mee bezig zijn. Is dat iets wat hierop aansluit of is dat compleet anders?
Deze is eigenlijk meer een sterk product. Maar de John F. Kennedy Center, dat is het grote theater zeg maar, van Washington DC. Die heeft een hele grote uitbreiding. En in die nieuwe uitbreiding is een heel mooi ontwerp van Stephen Hall Architects out of New York City. Super extravagant ontwerp, echt heel, heel modern. En daar moet een groen dak moet van horizontaal helemaal naar verticaal komen. En dat is een hele moeilijke uitdaging.
Wat is een groen dak in dit geval?
Een groen dak, dat is in principe een grondlaag bovenop een dak waar vegetatie, waar plantjes op groeien. En die plantjes zijn speciaal uitgeselecteerd om tegen de extreme te kunnen. Extreme droogte en extreem veel regen.
Toen jij begon met dit bedrijf, had jij gedacht dat je dit soort projecten zou gaan ontwikkelen?
Nee, in het begin dacht ik eigenlijk dat het een beetje een treehugger business zou zijn. En ik ben niet echt een treehugger.
Beetje hippies.
Ik dacht echt dat het een hippie-style business was. Maar ik ging eigenlijk een jaar of, dus nu al, dus 12 jaar geleden, ging ik naar een show, een sustainability show. En er waren allerlei verschillende bedrijven, verf, tapijt, meubels, alles wat maar kon in sustainability. En daar, De show was op zich uitverkocht. Er waren geen broodjes genoeg, geen flesjes water genoeg. En het viel mij op dat bij elke stand waar een groene dak leverancier was, daar stonden er hele lange rijen. Er waren al 30, 40 man. En dat viel me op. Er waren vijf bedrijven. Bij alle vijf bedrijven stonden er 30, 40 man in de rij. Dus ik dacht van wauw, dat is een good business opportunity.
Mm-hmm. En toen heb je dat bedrijf opgezet. Kan je heel kort aangeven hoe je dat in een aantal jaren hebt opgebouwd?
Nou, ik moet eigenlijk volledig krediet geven eigenlijk aan eigenlijk de Nederlandse ambassade. En dat denk ik nu net aan.
Nou,
eindelijk. Ja, nee, dat is wel zo. Mijn collega Ronald, mijn partner Ronald en mezelf, wij maakten nogal een beetje veel herrie op een leuke herrie op een evenement in Ohio. Ohio Short Course. Dat is er komen heel veel Nederlandse kwekers bij elkaar. En daar hadden we een leuk feestje gebouwd. Dus die mensen van de ambassade, die wisten nog wie we waren.
De jongens die zoveel herrie maakten.
Ja, die zoveel lol hadden. Hmm. En een jaar geleden, toen kwam Corné van Garderen van Sempergreen Europa, de founder van Sempergreen Europa, die zocht naar een partner in Amerika. En via de ambassade zijn we met elkaar in contact gekomen.
Wat goed.
Ja.
Ipe, naar jou. Jij hebt een ondernemersverhaal daar, dat is heel bijzonder. Hoe ben jij hier gaan ondernemen in Amerika?
Well, toen ik hier kwam, toen ben ik eerst chef-kok geworden in verschillende bedrijven. En toen in 89, toen ontmoet ik Bob, mijn partner.
En, ja, Bob Giamo.
Ja, Bob Giamo. En we hebben nu 15 bedrijven opgebouwd. We hebben ook een nieuw concept opgebouwd, de Silver Brasserie.
Want voor de duidelijkheid, jij kwam uit Friesland, uit Bolsward.
Friesland, Bolsward.
8000 mensen.
Ja, 8000
daar
mensen.
Daar ging Ipe naar de Great US&A en jij ging wel eens eventjes ondernemen daar. En succes van je.
En we hebben een nieuwe zaak opgebouwd in Colombia. En daar heb ik vorige week 8000 mensen gevoerd in één week.
Mooi.
Dus iedereen in de stad Bolsward had een maaltijd gehad.
Had een hapje te pakken. Hoe ben jij Bob tegengekomen?
Toen ik hier... ik was die executive chef van de Rockefeller Center in New York City.
Jij kon gewoon nog goed koken?
Ik kon een klein beetje kroketten maken of zo. Weet je wel, appelmoes. En een toeristenminuutje. En dat ging prima. En Bob had van mij gehoord. En we zijn toen samen gegaan. En we hebben nog 3 zaken opengegooid.
Hij had van jou gehoord. Want hij lette op interessante chef-koks in de business.
En toen die tijd was ik een van de 10 best genaamde chefs in de United States. Met Wolfgang Puck en nog een paar anderen.
Hoe lang was je al bezig voordat jij Bob tegenkwam?
Ik was al een jaar of 8, 9 bezig hier in de United States. En toen zeiden we toen we de American Café, toen we dat verkocht hadden, toen zeiden we, wat moeten we nu beginnen? Een nieuw bedrijf en wat is er nodig? Want dan moet je dus eerst vragen, wat is er nodig in die industrie?
Mm-hmm.
En we zagen toen dat er een bedrijf nodig was waar de jonge families die kinderen hadden naartoe konden gaan en beter eten en ook, you know...
Want met je kids zou je ook naar de fastfoodketen gaan.
Ja,
met de clown en de golden arches.
Toen ik hier kwam was fastfood, McDonald's, everything was fastfood.
Dat is ook gezellig.
Wel gezellig, maar niet goed.
Nee.
En, you know, nou 3 jaar terug hebben wij de eerste prijs gewonnen voor het beste kidsmenu in de United States. Beste organisch eten. Dus onze zaken hebben we helemaal omgedraaid over de laatste 10 jaar. En daarom zijn we na 30 jaar nog steeds in bedrijf.
En hoe deden jullie dat aan het begin in 1989? Hoe waren jullie toen zo anders dat je succesvol kon zijn?
Wel, samen hebben we 3 miljoen dollar bij elkaar gekregen door investors. 30 man die elk 100.000 erin zetten.
Mensen die jij kende?
Ja, mensen die we kenden en mensen die we niet kenden. We zijn in de stad overal naar kleine hotelletjes geweest en een kleine voorstelling gedaan van wat we wouden doen. En hebben we dus 30 partners gevonden. En met die 3 miljoen zouden we 3 zaken opengooien.
Wat was het plan?
Ja, dat was het plan. Maar we gooiden 1 zaak open en alle geld was weg.
Oh. Hoe kan dat? Dat je zo hard verrekenen? Want je had al een zaak gehad, dus je was niet
ja, we hadden wel zaken gehad, maar you know, het kostte zoveel. En wat het was, is we hadden de eerste week al 8,000-9,000 mensen. Het was gewoon een gekke bol. En we hadden veel meer staf dan we nodig hadden. Maar we hadden helemaal geen tijd om het bij elkaar te zetten. Dus met de tweede zaak, derde zaak, toen hebben we nog wat meer geld op bij elkaar gekregen. Hebben een beetje, ging dat allemaal natuurlijk een beetje veel beter.
Maar kreeg je niet ontzettend veel gelazer over het feit dat je die 3 miljoen in 1 restaurant had?
Nee, dat is Amerika.
Hoezo is dat Amerika?
Well, you know, then we hebben dus meer geld bij elkaar gekregen. Die investeurs die al eerst bij ons waren, die hebben er al meer geld in gezet. En ons board of directors, die waren veel, hadden we veel miljonairs hadden we erop. Die hebben ons meegeholpen en het bijgezet. En uiteindelijk na 7 jaar hebben die mensen hun eigen geld weer teruggekregen.
Maar ze zagen dus die initiële fout, niet als een reden om niet meer in jullie te geloven.
Nee, want ze zagen, alles wat ze zagen waren de klanten. En die liepen de deur in, dag en nacht. Het was zo verschrikkelijk druk. Dus iedereen wist dat het potentie had.
Hoe verklaar je dat succes?
Het succes was het concept hetzelfde. Dat eten dat we hadden, de bediening die we hadden. En Amerika zag iets nieuws toen de tijd dat we hier 30 jaar terugkwamen. Je had TGI Fridays en al die concepts, you know. Als je de naam van de deur haalt, dan weet je niet waar je zit. Ze hebben allemaal hamburgers en french fries en dezelfde. Wij hadden een uniek product en met een unieke service. En daar zagen de mensen de potentie van. Dus toen zijn we de drie. Toen zijn we met zeven publiek gegaan. En toen kregen we nog 15 miljoen, nog meer geld erbij. Daar hebben we nog 7 zaken. Daar hebben we eerst 5 zaken opengegooid. En nu hebben we de zaken vorig jaar voor 70% verkocht. Voor 4 maal de waarde van de zaken. En nu moeten we nog 15 zaken opengooien in 5 jaar. Dus de potentie van dit concept is groot.
Bijna eindeloos. De toekomst gaan we het straks later deze uitzending over hebben.
Maar ja, misschien wil je wat investeren of zo.
Als ik nog even doorga met radio maken, heb ik misschien wat meer geld daarvoor. Martin, eet jij wel eens een hapje bij de Silver Diner? Ik weet dat de ambassadeur dat doet.
Zelfs vanaf het begin dat ik hier ben in 1999 kom ik al bij de Silver Diner. Dus is het antwoord.
Waarom?
Alleen ik wist toen niet dat Ipe daar een chef was.
Je zag hem niet koken met een Fries accent door de keuken heen.
Nee. Dus wij kwamen daar als gewoon...
Hij zag geen kroket op het menu.
Klant in de diner. Omdat zij met name een beetje een ander Europese-achtig of lekkerder menu hadden dan gewone diners. Waar ze alleen maar hamburgers hadden.
En gezonder ook misschien.
Ja, gezonder, origineler. En het is een leuk concept wat ze hebben met de aankleding, met de kleine jukebox op tafels enzovoorts. Je hebt het gevoel dat je in een klassieke diner zit, maar toch met een modern menu.
Dus... En je zegt het al, dat was 20 jaar geleden. Wat kwam jij hier doen? Hoe ben jij gaan ondernemen?
Origineel kwam ik hier op vakantie. Dus ik stond hier met mijn rugzak en ik zou op vakantie gaan met mijn vriendin. Maar die kreeg een baan aangeboden op de plek waar zij stage liep. Dus toen was de beslissing blijven of ga ik terug naar Nederland.
Dat was bij een hele grote bank, toch?
Ja, was bij de Wereldbank inderdaad. Dus toen heb ik besloten om ook hier te blijven. En zijn we de volgende dag getrouwd. En we zijn nog steeds bij elkaar. Dus op zich heeft dat goed uitgepakt.
Dus het was meer dan een huwelijk voor de green card, zeg maar.
Precies.
Wat goed. Je vertelde al eerder, je had een bedrijf in de verpakkingsindustrie. Later ben je NL2US begonnen. Wat is het eigenlijk voor een bedrijf?
Ja, dat ben ik 6 jaar geleden begonnen. 7 bijna. Want ik kreeg zoveel vragen van oude collega's en mensen in Nederland. Van wij hebben producten in Nederland, wij willen ook naar Amerika. Hoe moet dat? Ik denk, nou, dat is een logische volgende stap om daar een bedrijf van te maken. En dat doen we nu. Dus we helpen de Nederlandse, vooral MKB'ers, hun producten hier op de markt te brengen. Hoe exporteer je het? Hoe de logistiek werkt? Hoe verkoop je het hier? En wij doen het uitvoerende werk. Dus niet consultants die rapporten schrijven, maar ik ga echt de boer op met hun producten. En ik zet ze in een magazijn en ik haal ze het land binnen. Enzovoort.
Kan je daar één voorbeeld van geven? Wat is een meest opvallend een opvallend bedrijf wat je recentelijk hebt geholpen?
Eigenlijk van allerlei producten. Maar om nog even duidelijk te maken. Nederlanders beseffen vaak niet hoeveel hele goede, kwalitatief, innovatieve dingen wij maken in Nederland. Die heel erg geautomatiseerd zijn. En in Amerika hadden ze nooit zoveel automatisering. En de lonen waren altijd heel laag. Maar die beginnen nu te stijgen. Dus het voordeel wat je in Nederland hebt, dat er veel... uiterst hoge kwaliteit aan machines is om dingen te produceren. Dat werpt nou zijn vruchten af. Dus het zijn niet alleen innovatieve dingen die ik hierheen haal, maar ook gewoon brood en kaas en crackers en auto-ontvochteraars en hamertjes voor de auto en allerlei dingen die in Nederland gemaakt worden.
Zometeen na de break praten we verder met de ondernemers hier aan tafel en de ambassadeur over marktontwikkelingen, kansen, uitdagingen. Wat speelt er in de USA voor Nederland?
Bij Grenzeloos Ondernemen gaat het over zaken. Serieuze zaken, buitenlandse zaken en vaak ook bijzaken. Tune in op grenzeloosondernemen.com en luister mee via de podcast.
Grenzeloos Ondernemen komt vanuit Washington D.C. deze keer. We zitten in Amerika aan tafel. Nederlandse ondernemers die wonen en werken in Amerika. Ipe von Hengst, hij is oprichter en chef-kok van restaurantketen Silver Diner. Martin de Groot, eigenaar van NL2US en voorzitter van de Netherlands America Chamber. Oscar Warmerdam, founder en CEO van duurzaam en innovatief groenbedrijf Semper Green. En de Nederlandse ambassadeur in de USA, meneer Henne Schuwer. Goed dat jullie er allemaal nog zijn hier in de Podcast Village Studios. We gaan het hebben over marktontwikkelingen. Meneer Schuwer, Henne, wat kunnen Amerikanen nou leren van de Nederlanders?
De Amerikanen leren van de Nederlanders. Ik denk dat wij goed, wij zijn eigenlijk een behoorlijk innovatief volk. Wij zijn ook een soort ondernemer dat op onverwachte situaties in kan spelen. We zijn niet zo enorm georganiseerd dat we niet kunnen improviseren wanneer dat nodig is. Amerikanen zijn meer gestructureerd, willen wel ongeveer weten waar ze uitkomen. En wij zijn, in dat opzicht zijn we voor hun interessant. Los daarvan, we hebben een aantal dingen die we heel goed doen. Laten we heel eerlijk zijn, er is niemand, denk ik, in de wereld die zo goed met water om kan gaan als wij. Ik denk dat we op bijvoorbeeld op een aantal innovatieve onderwerpen, fintech, nanotechnologie, dat soort zeggen high-end technologie. Ze hebben echt best verder gaan. Mensen van Intel gaan naar de Universiteit van Delft toe, ieder jaar voor een dag of 10, om even bijgespijkerd te worden. Nou, dat is een heel groot compliment. Op landbouwgebied, onze Universiteit Wageningen en alles wat. Wij zijn de tweede landbouwexporteur ter wereld. Met een landje van 17 miljoen mensen, met een fractie van de landoppervlakte die ze hier hebben. En toch zijn we na de Verenigde Staten de tweede exporteur. Daar hebben ze grote bewondering voor. En de efficiëntie die wij in onze landbouw brengen, die hebben ze absoluut niet. Ze hebben meer dan genoeg land. Zij kunnen, laten we zeggen, morsen met hun land. Wij kunnen dat niet. Nou, op een gegeven moment kom je ook in de Verenigde Staten op dat stadium uit, waar je toch voorzichtig moet zijn met wat je hebt, met wat je ook doet qua milieueffecten, et cetera. Dat kunnen ze bij ons leren. Dus ik denk dat ze dat, dat we daar een voordeel hebben.
Wat vinden die Amerikanen eigenlijk van ons?
Wat vinden ze van ons? Ik denk dat ze hebben best bewondering voor ons. Ze vinden ons toch een land. We hebben één groot voordeel. We zijn, zoals het dan hier heet, we zijn even blunt als de Amerikanen. What you see is what you get. Wij nemen ook geen blad voor de mond, dat doen Amerikanen ook niet. Dat betekent dat wij een beetje immuun zijn van soms een zekere botheid van de Amerikanen, waar misschien een zuidelijke Europeaan zou zeggen van God, hoe durft u dat tegen mij te zeggen? Mm-hmm. Een Fransman of wat dan ook. Nee, dat neemt een Nederlander voor lief. Wij zijn in veel opzichten zijn wij gelijksoortig in de manier van opereren als Amerikanen. Meer dan veel anderen. Natuurlijk de grootste evenknie zijn de Britten en de Ieren. Maar als je daarna verder kijkt, denk ik in Europa, en zeker continentaal Europa, zijn wij degene die hun het meest liggen.
Terwijl de verschillen misschien ook groter zijn dan je denkt. Vaak denken Nederlands denk ik vooral ook dat we op elkaar lijken, in uiterlijk veel ook. Maar dat dan de verschillen in de boardrooms en tijdens de overleg eigenlijk toch heel anders zijn.
Ja, ik denk dat dat de grootste gevaar voor een Nederlandse ondernemer is. Dat hij zegt van God, ik kom hier in Hillegom terecht. Nee, je komt niet in Hillegom terecht. Dat zijn een aantal echt hele grote verschillen. Ik denk dat het belangrijkste waar wij ook tegenop lopen. Het is zoveel groter hier. En ik heb ook wel met ondernemers gewerkt die zeiden van ik heb een prachtig product. En dat vonden de Amerikanen ook. En dan zeiden de Amerikanen, oké, ik wil een deal met u maken voor 1000. En dan zei die man van ja god, 1000? Mijn jaarproductie is 500. Ja. Dus ik kan geen 1000 leveren. En dan zegt die Amerikaan, you're wasting my time. Waarom zit ik een anderhalf uur met u te praten? U kunt niet leveren. Dus dat je moet, als je hier komt, weet waar je aan begint. Dit is een reusachtig groot land met reusachtig grote afmetingen en dimensies waar je wel moet kunnen leveren.
Ondertussen zijn er al jarenlang, eeuwenlang hele goede banden tussen beide landen. Je gaf het eerder al aan in deze uitzending. Hoe staan die banden onder druk? Hoe veranderen die door de jaren heen?
Nou, ik denk dat die banden staan niet echt onder druk. Laten we zeggen, het is geen eroderend effect. We blijven vrienden. De gemiddelde Amerikaan en de gemiddelde Nederlander zullen altijd een vriendschappelijke band hebben. Er zijn politieke ontwikkelingen, laten we daar heel eerlijk over zijn, die af en toe een bepaalde kink in de kabel gooien. Dat gaat wel weer over. En de onderliggende vriendschap blijft altijd bestaan. Ik denk dat de vrienden hier ook aan tafel dat altijd kunnen zeggen, waar je ook komt in Amerika, bij welk gezin, zelfs bij welke politieke opvatting je komt, een Amerikaan is welcoming, is heel makkelijk om contact mee te krijgen en is heel snel bereid. Is ook iemand die je vrij snel zal vertrouwen en is heel snel bereid om met jou zaken te doen en door te gaan.
Hoe is het ondernemersklimaat voor Nederlanders veranderd sinds Trump president is?
Ik denk voor Nederland, ik denk dat je dat moet meer in algemeenheid moet trekken. Er is hier natuurlijk de afgelopen anderhalf jaar nog wel wat gebeurd. De administration Trump is een zeer ondernemersvriendelijke administration. Wat je van hem als persoon ook kan denken, et cetera. Wat hij gedaan heeft in zijn belastinghervormingen, wat hij gedaan heeft in zijn deregulering, is allemaal zeer goed voor het bedrijfsleven. Heel eerlijk, als je mij 1,3 miljard geeft, trillion geeft, kan ik ook heel wat leuke dingen doen voor de economie. Dus moeten we kijken hoe lang dat zich bestendigt. We leven in een land hier wat grote economische groei doormaakt, een hele lage werkeloosheid heeft, waar de economy is booming. Moet kijken hoe lang dat duurt. Maar dat betekent dat ook Nederlanders die zich hier gevestigd hebben mee profiteren van die booming economy. Dus dat is goed.
Er is geen trend dat Nederlandse ondernemers bang zijn om deze kant op te komen omdat Trump president is?
Nee, ik denk wel, dat zeg ik ook altijd, je moet een verschil maken tussen de Verenigde Staten en structureel en de conjuncturele dimensie van een president. Structureel is dit land het land met de fantastische universiteiten, een land met een relatief jonge bevolking, met bevolkingsgroei, met een hele grote, nog steeds economische groei en een voorloper in ontwikkelingen van de toekomst. Dit is dit is de economie van de 2020-2030 jaren. Wat er hier gebeurt in Silicon Valley, wat er hier gebeurt, maar ook in de Boston area, wat er zelfs hier gebeurt in de corridor tussen Washington en Dulles Airport, dat is pure high-tech. Daar kunnen we heel veel van leren en we kunnen daaraan bijdragen, want wij hebben ook delen in Nederland die daar goed op ingespeeld zijn. En als we die synergie kunnen leggen, kunnen we denk ik aan beide kanten van de oceaan daar heel veel profijt van hebben.
Hoe zorg jij ervoor als ambassadeur dat we daar nog meer profijt van hebben? Wat kan je daaraan doen?
Nou ja, ik denk niet als ambassadeur, maar als ambassade. We hebben een grote ambassade. Ik denk dat wij de grootste bilaterale ambassade van Nederland zijn. We hebben een hele grote economische afdeling die meer is dan, noem het maar, alleen economische zaken. Daar zitten ook mensen bij van andere ministeries. Als je kijkt wat bijvoorbeeld wij op volksgezondheidsgebied zouden kunnen, op landbouwgebied zouden kunnen, we hebben het al over water gehad. Nou, we hebben allemaal vertegenwoordigers van die departementen bij ons. En die zijn voortdurend op pad. Twee kanten op. A, sporen naar mogelijkheden in dit land. En wat zijn de ontwikkelingen? Kunnen we daarop inhaken? En het helpen van Nederlandse bedrijven. We hoorden daar net al een voorbeeld van God. Ik kom bij de ambassade, ik bel bij de ambassade langs. En we hebben toch relatief veel mensen die zeggen van God, kan je mij een lead geven? Martin is voor een deel onze, met de American Chamber of Commerce, is ook een iemand die we dan bepaalde dingen toespelen en zeggen van God, we hebben iemand. Kan je ons helpen? We zoeken dat en dat voor iemand. Nou, dat is een eerste lijns, noem het maar, hulp. En op een gegeven moment gaat dat verder en dan moet je het overgeven aan het bedrijfsleven. Maar we kunnen wel een indruk geven aan iemand die bij ons aan de bel trekt van God, nou, als je zoiets wilt, dan zou ik daar en daar eens een keer gaan zoeken, want daar is wat.
Martin, om het bruggetje ook naar jou te leggen hierover. Jij bent van die Dutch American Chamber. Zegt het goed dat ik moet zeggen, de Netherlands America Chamber. Welke rol spelen jullie daarin voor die Nederlandse ondernemers om hier succesvol zaken te doen?
De Netherlands America Chamber is eigenlijk een soort vrijwilligersorganisatie van alle grote steden waar aparte chambers zijn. Dus er is er eentje in New York, in Washington, in Atlanta, in San Francisco enzovoort. En die overkoepelen we een beetje in de Netherlands America Chamber of Business Council. En dat is een soort netwerk belangengroep. Dus wij proberen als Nederlandse bedrijven ons wat vragen. Kunnen we twee dingen doen voor hun? We kunnen ze laten praten in ons netwerk met conculega's. Dus als jij bijvoorbeeld een machinebedrijf bent uit Nederland en je wil eens met een ander Nederlands machinebedrijf praten wat hier al zit. Dan kunnen we jou aan hun voorstellen en dan kun je eens even sparren en horen hoe dat is om hier te komen. Plus in ons ledenbestand van alle verschillende chambers zitten veel service providers. Dus iedereen heeft zijn realtors en zijn lawyers enzovoorts, consultants. Dus als je iets specifieks nodig hebt van hoe je een contract moet opstellen of een visum enzovoorts, kunnen wij gewoon zeggen, dit zijn vier bedrijven die je daarbij kunt helpen. En succes, dan kun je verder die benaderen en daar verder mee.
De trends die ambassadeur Schuur... Ja?
Ik wil één ding nog toevoegen, dat heb ik vergeten, dat moet ik niet doen. We hebben natuurlijk het netwerk van Nederland in dit land is meer dan de ambassade. Hè? We hebben de consulaten-generaal in een viertal steden nu. New York, Chicago, San Francisco en Miami. We openden een vijfde in Atlanta. We hebben Netherlands Business Support Offices in Houston en Boston. We hebben bij elkaar denk ik ongeveer 250 personen in dit land, waarvan een groot deel inderdaad op dat economische spoor zitten. Dus dat is, we hebben een goed netwerk in dit land.
Ja, mensen hebben daar ook echt wat aan, Martin. Zover jij weet, Nederlanders hebben daar baat bij.
Ja, absoluut. Vaak beginnen ze in Nederland of ze gaan zelf iets proberen. Of vaak beginnen ze bij het RVO in Nederland. En die helpt ze dan met samenwerking met de ambassade hier de eerste stappen doen. En dan met ons netwerk ook erbij gaat het, kunnen ze verder. En het is toch makkelijk als je alvast wat, voet op de grond kan hebben. Wat mensen in het land zelf die je wat verder kunnen helpen. Dat scheelt weer.
Zometeen na de break gaan we naar het vierde gedeelte van Grenzeloos Ondernemen vanuit Washington. En dan praten we over de toekomst.
Twitter, LinkedIn, Facebook en Instagram. Grenzeloos Ondernemen is overal terug te vinden. Klik, like, share en join the movement.
Grenzeloos Ondernemen komt deze keer vanuit Washington DC. We zijn in de hoofdstad van Amerika. Te gast Nederlandse ondernemers die wonen en werken in Washington DC en in Amerika. Aan tafel hier zijn Ipe von Hengst, oprichter en chef-kok van restaurantketen Silver Diner. Martin de Groot, eigenaar van NL2US en voorzitter van de Netherlands America Chamber. Oscar Warmerdam, founder en CEO van duurzaam en innovatief groenbedrijf Sempergreen. En de Nederlandse ambassadeur in Amerika, meneer Henne Schuwer. Goed dat jullie er allemaal nog zijn. Oscar, om met jou te beginnen over de toekomst. Want jij bent al lang aan het ondernemen hier in Amerika, al 28 jaar. En dat doe je met een grote grijns op je gezicht.
Veel te lang.
Wat is veel te lang?
Ik had al lang binnen moeten zijn, dacht ik.
Had je dat wel gedacht toen je deze kant op ging?
Ja, natuurlijk. Natuurlijk.
En je bent nog een jonge vent. Je hebt nog tijd.
Ja, het wordt wel steeds korter. Ik vind het een fantastisch land. Ik wil eigenlijk één dingetje toevoegen wat u eerder zei.
Wat de ambassadeur zei.
Ja, over de maat van dit land. Dat maakt sommige dingen heel erg moeilijk. Logistieke handelingen van vooral, laten we zeggen, kwetsbaar product of levend product. Of het nou planten zijn of vis of kaas of, dat maakt het vreselijk moeilijk om dat succesvol te maken vanwege die afstanden. Het zijn heel vaak dingen die een hoop Europeanen eigenlijk onderschatten. Want logistiek is veel beter geregeld in Europa dan het is hier in Amerika. Maar in ieder geval daarbuiten, dat was een van de eerste bedrijven die wij begonnen. Die kwam daar echt, een dik margetekort daardoor tegen. Mijn businesspartner verkocht iets in Europa voor $1 per pot. En wij verkochten dat voor 4. Hij reed dikke Mercedes. En ik dacht van nou, als wij het voor 4 keer zoveel kunnen verkopen, dan wat ga ik dan rijden over 10 jaar? Ja. Dus ik zat al helemaal...
Echt het dromen
ik had het al heel geld al bijna uitgegeven in mijn hoofd. En dat blijkt dus allemaal echt wel een heel stuk moeilijker te zijn. De dingen zijn een heel stuk duurder in dit land. Dus je hebt wel een optimisme. Ik vind dat het mooie van Amerikanen is dat de nieuw. Ze zijn al, als ze iets goeds hebben, dan willen ze al meteen alweer gaan zoeken naar iets wat nog beter is. En dat is, als jij het nieuwe hebt, is dat een heel goed voordeel. Als jij het bestaande hebt, dan word je aangevallen van alle kanten. Maar niettemin, ik vind het klimaat hier fantastisch. Wij zitten in een stormwaterbusiness. Dat is een milieuoplossing. Wordt overal ter wereld steeds zwaarder, een steeds zwaarder probleem wordt. Het klimaat verandert. De regenbuien worden groter, gevaarlijker. Groter volume, grotere frequentie. Dus wij gaan qua, laten we zeggen, qua markt de goede kant op. You know, met het,
daar ben je nieuw genoeg voor. Daar is jouw product ook nieuw genoeg voor. Dat ze het hier tof vinden en tof genoeg vinden.
Ja, groen is eigenlijk veel groter in Europa dan hier in Amerika. Dus, maar ze zijn hier ook praktischer. Hier willen ze echt... bijvoorbeeld in Duitsland wordt bijvoorbeeld 80 miljoen vierkante voet. Dus 8 miljoen vierkante meter aan groene daken verkocht. En hier in Amerika bijvoorbeeld maar 1 miljoen. Zo, dat is een gigantisch verschil eigenlijk. En dat had eigenlijk andersom moeten zijn. Maar die Amerikanen die willen een ROI vinden in die investering. En Europeanen die zijn meer collectief bewust van het milieu. Dus die doen het omdat het goed voor het milieu is. En hier willen ze, het prijskaartje moet een value proposition zijn.
En als je naar die factoren kijkt, wat betekent dat voor de doelen die jij voor jezelf stelt? Voor misschien al dit komende jaar en de komende 5 jaar?
Nou, ik vond het heel leuk om te horen. Ik werk met een civil engineer uit Charleston vandaan. En die heeft laatst ook de hele Nederlandse delegatie op bezoek gehad. Waar de ambassadeur ook aanwezig was. Ik begrijp nu dus dat Charleston is naar Nederland geweest. En Nederland is bij Charleston geweest. En Nederland heeft dus heel veel stormwatertechniek te verkopen. En als wij onszelf daaraan vast kunnen koppelen. Als, laten we zeggen, als collectief. Dus niet als individueel bedrijf, maar als collectief. Dan geloof ik dat, dat Nederland en ons bedrijf daar echt ongelooflijk veel groei in kan vinden.
Betekent dat ook veel meer business dus? Maar betekent dat ook dat jij veel langer in dit land gaat blijven?
Ja, ik zit hier. Ik denk dat als je hier zo lang zit, ik denk dat het moeilijk is om terug te gaan. Je voelt je op een gegeven moment nergens echt. Ik ben niet echt een Amerikaan. Al woon ik hier al heel erg lang. Je valt eigenlijk precies tussen wal en schip. Je past er hier niet helemaal in. En je past er eigenlijk op een gegeven moment in Nederland ook niet helemaal meer in. En dus je zit eigenlijk een beetje op je eilandje. En dat is eigenlijk een van die redenen waarvoor ik dus vrienden zoals Martin, dat ik daar eigenlijk, het zijn vaak bijna allemaal Europeanen waar je mee omgaat.
Ja, die er ook al langer zitten dan. Want dan kan je misschien juist specifiek die ervaring beter delen.
Ja, dat maakt niet zo gek veel uit. Maar die mensen die dus hun thuisland verlaten en verhuizen naar Amerika toe, die zijn toch iets anders. Weet je, anders dan de gemiddelde Nederlander. Die hebben een bepaalde drive, een bepaalde verlang naar risico, een verlang naar avontuur. En dat is een bepaalde energie. Dat is heel leuk om daar onderdeel van te zijn.
Ik zie iedereen hier aan tafel ook al meeknikken. Martin, herken jij dit heel erg, wat Oscar zegt?
Ja, zeker. Het is natuurlijk al eeuwen zo dat de Nederlanders die deze kant op kwamen een bepaalde drive en avontuur hadden. Mm-hmm. En zeker degene die al langer zitten, die komen hier met een reden voor om iets te doen.
Jij gaat ook niet meer weg.
Niet volledig, maar wel gedeeltelijk. Ik zit sowieso 10 keer per jaar in Nederland, omdat mijn klanten allemaal in Nederland zitten. En daar zit ik bij aan de tafel. En verder vind ik het, de wereld is gewoon klein genoeg als je dat gewend bent. Dat je gewoon een paar maanden hier en een paar maanden daar is veel beter.
Vind je het prettig dat je juist zo vaak ook nog naar Nederland gaat?
Dat vind ik zeker prettig, ja. Want ik niks mis met Nederland. Het is heel gezellig. Ja. En hier is het ook heel leuk. Dus ik probeer alle leuke dingen van alle werelddelen te combineren in mijn leven.
De best of two worlds, of meerdere worlds misschien wel erbij.
Ja.
Wat betekent dat voor jouw bedrijf? Hoe wil jij groeien de komende jaren?
Dat gaat gestaag door. Want wat ik al zei, er zijn hier 350 miljoen consumenten. En we maken in Nederland gewoon heel veel goede producten in dat kleine landje. Waar we ver voorlopen op de rest. Dus de mogelijkheden zijn er gewoon. Dus,
wat betekent dat concreet voor NL2US, jouw bedrijf?
Inmiddels zijn er 2 bedrijven. Het NLTS is ook Impact America Consulting. Dus ik doe als food met NLTS en non-food met het andere bedrijf. En er komt waarschijnlijk nog een derde bij voor software en IT-producten. Dus dat breidt zich vanzelf uit.
En hoe ga je dat aanpakken om dat allemaal in goede banen te leiden?
Het voordeel van Amerika is dat niet alleen is iedereen heel enthousiast en optimistisch over zaken doen, maar iedereen is ook ZZP'er. Dus elke keer als ik projecten heb, kan ik iedereen op projectmatige basis aan het werk zetten. En ik hoef geen vast personeel te hebben en daar zorgen over te hebben. Dus dat maakt de uitbreiding, heel snel uitbreiden, is makkelijk in dit land en een voordeel van dit land.
Waar zou jij graag willen staan met jouw bedrijven over 5 jaar?
Geen idee. Zoals het nu gaat en lekker doorgroeien, gaat het uitstekend. En dan ben ik heel tevreden en kan ik lekker doen wat ik leuk vind.
Wat goed. En ja. Is dat voor jou ook zo, Ipe? Ben jij tevreden met de koers die jij nu vaart?
Ja, prima.
Ga jij enorme grote stappen zetten?
Wel, we gaan ons verdubbelen in 5 jaar. Wat wij in 25 jaar gedaan hebben, moeten we nu gaan doen in 5 jaar.
Dat is nogal een paar hele grote stappen.
Dat is nou wel een grote stap, ja. En als we dat halen, weet ik niet. Maar ik weet wel dat we er wel heel dichtbij zullen komen. En als ik terugkijk toen ik hier kwam met mijn vrouw, Denise, Swiss-American. Mm-hmm. En een kleine jongen van 5 weken en $500 in mijn pocket. Hebben we een hele reis gehad over 42 jaar.
Ja. Hoe ga je het realiseren om in 5 jaar je bedrijf nog eens een keer zo groot te maken?
Wel, we hebben nu een grotere stok achter ons door die investeurs die we hebben. We hebben een beetje kapitaal in de bank om dat te gaan doen. En we hebben zelf ook wat cent in onze eigen bank, persoonlijk. Waar ik altijd heel trots op ben dat we hier gedaan hebben, is dat ik heb zo'n 1200 mensen voor me werken. En als mensen mij vragen, wat vind je het mooiste wat je gedaan hebt? Dan zeg ik altijd, I'm in the people business. Ik ben in de mensen, in zaken mensen. But I have passion for food. But als ik mensen om me heen zie die als komen als een kok, als een schoonmaker. En dan een paar jaar later, ik zie ze als een manager. Of we geven een eigen zaak. Want die mogelijkheden zijn hier. We hebben heel veel mensen die van Zuid-Amerika gekwamen. Mm-hmm. 25, 30 jaar terug. En die hadden geen cent in de zak, geen papieren. En die hebben nu een familie, een huis. Dat is voor mij het mooiste dat we naar voren kunnen brengen. En dat hoop ik nog te verdubbelen over de volgende 5 jaar.
Weet je wat mij opvalt? Jij benadrukt heel erg de menselijke kant in wat je vertelt. Maar er net een paar minuten geleden zeg je, ik heb zoveel geld vanuit verschillende potten tot mijn beschikking om die groei te realiseren. Daardoor komt het wel goed. Is het niet andersom? Ben je niet juist heel erg van je mensen dan afhankelijk?
Oh ja.
Je kan zoveel geld hebben als je wilt, maar dat maakt je nog geen goede business.
Oh nee, daar maak je geen goede zaken van. En daarom zei ik ook dat toen we de eerste keer niet genoeg geld hadden, zijn we weer teruggegaan in dezelfde mensen, meer geld. Maar ze hebben allemaal hun investeringen weer teruggekregen. Mm-hmm. En we hoefden dat eigenlijk helemaal niet te doen op die tijd, want een investering is een investering. Maar wij zeiden, wij willen iedereen weer in de ogen kunnen kijken en hun geld teruggeven. En dat hebben we gedaan.
Goed. En dat betekent dus een enorme groei ook de komende tijd van jouw bedrijf. Jij gaat ook nooit meer weg, hè, naar Bolsward.
Ik denk dat ik wel als ik 2, 3 jaar een keer met vakantie ga. Ik zou op het duur wel een klein huisje willen kopen. In hinder lopen en dan een hengeltje uitgooien. Een paar palentjes roken. Een
restaurantje openen.
Een klein restaurantje open. Dat zou, serieus, ik hou nooit op met werken. Ik ga nooit met pensioen. Ik ben nu 68. Ik denk dat ik één dag dat mijn vrouw, die krijgt een telefoontje. Ipe is doodgevallen in een omelet. Hij ligt in de pan. Haal hem maar op. En dat zal met mij gebeuren, denk ik.
Dus sterven in het harnas voor jou.
Ja.
Ja, en je gaat nooit meer weg uit Amerika. Wel misschien voor vakantie.
Ja, voor vakantie trips. En de familie natuurlijk. Dat vind ik hartstikke mooi. Maar ja, hier is mijn leven nu. Ik zit hier de langste tijd. Ik zit hier al 43 jaar.
Je bent een Amerikaanse Fries geworden.
Ah, mooi, ja. Ik ben nog steeds een Fries. Zal ik je wel vertellen.
Wat goed. Henne, om met jou af te sluiten in deze uitzending van Grenzeloos Ondernemen. Hoe ziet de toekomst van de ambassade in Washington eruit? Gaan er nog veranderingen komen in het beleid bijvoorbeeld? In hoe jullie zaken doen?
Niet zozeer echt veranderingen. Ik denk dat we op de goede weg zijn. Bedenk dat Nederlandse bedrijven hier 825.000 mensen in dienst hebben. Wij zijn echt een hele grote investeerder. Bij de top 5 behoren wij.
Zal daar nog meer de nadruk op worden gelegd misschien?
Ja, ik denk dat we hebben een ander soort economische relatie dan een import-export relatie. Ik denk dat die investeringsrelatie heel erg belangrijk blijft. Wat wij willen, en wat de minister-president ook in de tijd zegt toen hij was op 2 juli aan president Trump gezegd heeft van God, beste Donald, want dat mogen we dan, mag je dan zeggen.
Wat mag hij zeggen?
Donald en Mark. Donald, we gaan naar de 1 miljoen toe. En ik denk dat inderdaad dat best haalbaar is. En dat maakt ons straks tot een hele interessante en grote partners voor de VS.
Dit was Grenzeloos Ondernemen vanuit Washington DC, vanuit de podcast Village Studios in de wijk Burleigh Hillendale, om precies te zijn. We zitten midden in de stad, vlakbij downtown DC, net ten noordwesten van het Witte Huis, de Capitol en Lincoln Memorial. En niet ver van de wereldberoemde nationale militaire begraafplaats Arlington. Te gast waren in deze uitzending Nederlandse ondernemers, Ipe von Hengst, oprichter en chef-kok van restaurantketen Silver Diner, Martin de Groot, eigenaar van NL2US en voorzitter van de Netherlands America Chamber. Oscar Warmerdam, founder en CEO van duurzaam en innovatief groenbedrijf Sempergreen. En last but certainly not least, de Nederlandse ambassadeur in de USA. Meneer Henne Schuur, dankjewel allemaal heren. Goed dat jullie er waren.
Dankjewel. Ja,
dankjewel.
Volgende week ondernemen we nog grenzelozer. Tot die tijd zijn we er non-stop online. Check grenzeloosondernemen.com en blijf altijd op de hoogte.